En terwijl ik val, zie ik die enorme kop van die beer boven me.
In de wekelijkse podcast Echt Gebeurd worden al meer dan 10 jaar mooie, grappige, spannende en ontroerende verhalen verteld door de mensen die ze zelf hebben beleefd.
Het regende bommen, dat wil zeggen, om de zoveel tijd ontplofte er een bus.
Er zijn al meer dan 400 afleveringen van Echt Gebeurd verschenen.
Dit is geen sjamaan, dit is een achterhoeker.
Abonneer je nu op Echt Gebeurd in je favoriete podcast-app.
Dit is Man met de microfoon, met echte en bijna echte verhalen uit een stadswijk. En ik ben Chris Baeyema.
Ik heb hem inderdaad op een bankje leren kennen. Was dat niet zo? Jawel.
Want ik hoor mijn moeder nog zeggen, nee hoor, hij markeert helemaal niks. Kijk maar, nou hij markeerde dus wel, want hij kon helemaal niks.
Ja, nou zit ik te kijken hoe die mensen dronken worden. En hoe ze ruzie maken, dat geniet ik.
Ja, ik ben die mevrouw van het balkon die wel eens vroeg of de kinderen een beetje rustig wilden zijn.
Dan kunnen ze wel eens denken, hier woont een echt mens.
Welkom bij aflevering 5 van Man met de microfoon. En je weet het, ook deze keer ben ik met mijn opvallende oranje bus, de Ford Transit uit 1985, de buurt ingereden om mensen te interviewen. En dat zou elke buurt kunnen zijn, maar het is de mijne, omdat ik denk dat de beste verhalen misschien wel bij jou om de hoek liggen, dus waarom niet bij mij? En deze keer ben ik begonnen bij het bankje dat staat voor het huis van Herman. En Herman woont in een buurt, dat noem je dan volgens mij een buurt in opkomst. En ik zag het bankje staan en voor het raam bij het bankje hing een papiertje. En daar stond op dat het bankje Bank Immoen heette. Dat vond ik heel grappig. En het bleek ook dat het bankje was onderdeel van het bankjescollectief. En dat betekent dat er af en toe een soort open dag is bij het bankje. En dan mag iedereen daarheen komen. En dan gebeurt er van alles.
Er ontstaan vriendschappen zelfs. Ja, dat is echt niet overdreven. De allereerste bankjesbezoeker, dat was Richard. En we noemen hem nog steeds Richard de buurman. Ik weet niet eens hoe die van achternaam heet. Nou, en dat klikte. En we kwamen zo aan de praat over muziek. Want ik drum en speel ook in een bandje. En hij speelt gitaar. En toen kwam er een andere buurman langs, die speelt bas. Dus we hebben al met z'n drie zo'n paar keer de studio ingegaan om eens te jammen. En zo ontstaan eigenlijk de leukste dingen. Ja, het is gewoon een prachtige manier om mensen te leren kennen.
En zo ontstond het thema van deze keer, namelijk bankjes. Ja, wat gebeurt er allemaal op al die bankjes bij mij in de wijk? En wie zit erop? Zijn er speciale bankjes? Ja, want een bankje is een bankje, maar wat is het nog meer? Ik heb naast de echte verhalen die ik verzameld heb ook weer de bijna echte verhalen. En dat zijn scènes die ik opneem met acteurs, ook bij mij in de buurt. Zoals bijvoorbeeld deze.
Dag lieverd, met mama.
Ja, mam. Hey.
Hi. Zeg, ik bel jou nog even over dat bankje.
Is niet goed?
Jawel, het is een heel mooi bankje. Het is heel stijlvol en zo en ik vind het heel fijn. Van dat het van dat gecertificeerde hout is en zo gemaakt.
Ja, dat wilde Lisbeth per se, ja.
Ja, en ik ben ook heel erg voor het milieu, dat weet je, hè. En het staat hier heel mooi in de zon.
Ja, maar...
Nou, er komen de hele tijd mensen op zitten.
Ja, dat kan natuurlijk, hè. Als iemand moe is, dat hij dan even denkt, voor het huis staat een bankje, weet je wat, ik ga er even op zitten.
Ja, precies. Dat kan natuurlijk niet de bedoeling zijn.
Ja, maar man, het is toch juist heel mooi als je vermoeide mensen een plek biedt om een beetje te rusten. He, een beetje barmhartige Samaritaanachtig, maar dan op gecertificeerd hout.
Ja, jawel. Maar daar ben ik het helemaal mee eens. Maar lieverd, gisteren zat hier ineens een junk op het bankje. Voor mijn huis.
Een junk? En hoe kon je dat dan zien?
Nou, hij was drugs aan het gebruiken. Drugs, Evert.
Oh, en wat voor drugs?
Ja, weet ik veel. Maar ik zag het gewoon. En ik zat hier dus binnen op de bank. Dus op nog geen meter van mij vandaan zat iemand drugs te gebruiken. Bij mij voor de deur.
Ja, en toen heb je op het raam getikt?
Ja. En toen kikte hij om en toen ging hij zwaaien. Alsof ik hem gedag aan het zeggen was.
Nou,
ja, dat kwam natuurlijk ook door die druk.
Ja, ja, maar het was niet gewoon een toerist.
Ja, wat kan mij dat nou schelen? Ik maak geen onderscheid. Drugs is drugs.
Nou, mam, moeten we anders misschien een bordje ophangen met don't use drugs on this bankje?
Nee, het bankje moet weg. Het moet gewoon maar weg.
Ja, maar mam...
Ja, lievertje, ik vind het een heel lief en leuk cadeau. En ik ben er ook heel blij mee.
Ja.
Maar als het toch alleen maar werkt als een soort junkertrekpleister, dan heb ik geen rust meer. Het moet weg. Ja, en misschien kan Lisbeth het meenemen naar de verslaafdenopvang of zo, dat ze het daar dan neerzetten.
Oh, omdat het bankje toch nu al besmet is door verslaafden.
Natuurlijk. Jij moet er weer iets naars van maken. Terwijl ik een gebaar maak. Het is gewoon een gul gebaar tegenover de werkplek.
Nee, dat is helemaal prima, mam. Ik geef het gewoon door.
Ja?
Ja?
Oké, dank je.
Oké, tot snel. Dag
even.
Dag, mam.
Lisbeth, we kunnen hem alweer ophalen. Gelijk even doen.
Bij mij in de straat stond een tijd lang een speciale Volkswagen Caddy. Een verlengde auto waarin een rolstoel kon rijden. En daar zat een zwaar gehandicapte man in. Die zag ik ook heel vaak zitten naast de Volkswagen aan een picknicktafel. Met zijn moeder en een heleboel buren. En laatst kwam ik er pas achter dat ik die auto een hele tijd niet had zien staan. En dat klopt, want vorig jaar is de zwaar gehandicapte man Wim op 52-jarige leeftijd overleden.
Wim is dus geboren en zuurstofgebrek.
Dit is zijn moeder Tini.
Maar op dat moment wisten wij het nog niet helemaal. En, nou ja,
je wist helemaal niet wat er met hem aan de hand was?
Op dat moment niet nog, nee. Want ik hoor mijn moeder nog zeggen, nee hoor, hij mankeert helemaal niks. Kijk maar, nou, hij mankeerde dus wel, want hij kon helemaal niks. Want je moest hem zo uit bed tillen. Ik bracht hem s'avonds gewoon nog naar bed toe. Toen hadden we hier de rolstoel dan. Dan gingen we naar bed toe. Dan zette ik hier de rolstoel neer en pakte ik hem zo beet. En dan lag ik hem zo in bed en dan draaide ik hem zo om. Dat heb ik al die jaren gedaan.
Hoewel Wim lichamelijk gehandicapt is, mankeert hij geestelijk helemaal niks. Kon hij met u praten?
Ik kon alleen heel goed met hem communiceren. Ik wist meteen, als er wat was, dan wist ik meteen.
Maar hij kon zelf niet praten?
Hij kon helemaal niet praten. Nee, helemaal niet.
Dus hij zei... En dan...
Hij riep gewoon... riep hij dan. Ik zei, ja, wat is dit? Kom eraan. Nou ja, en dan praatte ik gewoon met hem.
Door te kijken naar minimale bewegingen, bijvoorbeeld met zijn ogen, en hem vragen te stellen, kan Tini precies achterhalen wat Wim wil zeggen.
Ja, u moest altijd maar raden wat er in zijn hoofd ging.
Ja, ja.
En u was eigenlijk de enige poort naar de rest van de wereld.
Ja, ja, dat was ik ook, ja.
Maar eigenlijk is het gewoon, uw hele leven heeft vanaf het moment dat u Wim kreeg om Wim gedraaid.
Ja, 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 want ik heb nog een zoon natuurlijk. En het was altijd Wim, Wim, Wim. Schooljuffrouwen kwamen bij mij thuis. Nou, mijn zoon wou ook wel graag een keertje de juffrouw thuis zien. Is mijn man naar school gegaan. Toen zegt hij, god, zou u niet een keertje thuis willen komen? Want... Ja, mijn andere zoon vindt het ook zo leuk om een juffrouw even thuis te zien. Nou, toen is ze toch gekomen en toen, oh, dat vond die andere zo schattig, was zo lief ook, ja, ja, ja.
Het was echt een man, echt een kerel, het was echt een vriend, ook van mij en van andere mensen.
Dit is buurman Rinus, die vaak samen met andere buren voor het huis van Wim zat.
Ja, wat mij van Wim altijd bijgebleven is, is zijn, dat als je zo zwaar spastisch bent en dan zo'n levenslust hebt, ja, dat vind ik gewoon geweldig. Dat die man had zo'n plezier in zijn leven. Hij was ondeugend. Als je hier langs de straat mooie vrouwen langs liepen, dan keek die man en dan begon hij te glimlachen. Want dan wist ik precies wat hij bedoelde. Voetballen kijken. En ja, dat was een lust in zijn leven. En hier buiten zit hij natuurlijk op ons bankje. Dat waren vooral zomers als het mooi weer was en lang licht. Ja, dan kwamen de roddels van de hele buurt over tafel. En Wim die wist alles. En als wij iets vertelden wat niet waar was, dan kon Wim in zijn spas maar helemaal omhoog komen. En dan op die manier liet hij merken dat hij het er niet mee eens was. En dan ging zijn moeder, omdat ze goed met hem kon communiceren, vragen van Wim, wat bedoel je, over wie heb je het, buurman boven? Dan keek hij naar boven, of was het hiernaast, en dan keek hij opzij. En zo kon zijn moeder met hem communiceren en zo wisten wij gewoon de laatste roddels. Want Wim zat ook wel eens bij andere mensen. En als Wim dan bij andere mensen was, dachten ze, ja, hij is spastisch, hij kan niet praten, hij kan toch niks doorgeven. Maar ja, Wim hoorde alles en Wim wist alles. En zo kregen wij het ook te horen.
Toen hij jonger was, heeft Wim een korte periode buitenshuis gewoond in een instelling waar professionele hulp was. Maar dat was geen groot succes.
We kwamen een keer aan. Hij zat in een kamertje, had hij dan zogezegd een stoeltje en een dingetje. En dan hadden ze de ramen vergeten dicht te doen, maar hij keek tegen een soort bosje aan. Nou, hij zat onder de muggenbulten, onder de muggenbulten. Jammer, maar die is daar vreselijke pak hier tekeer gegaan. Nou ja, toen hebben we hem er ook uitgehaald. Hij kon het ook niet meer. Het was vreemd. Nou ja, en vanaf die tijd dan heb je thuis gewoond hier zo.
Maar stiekem was u ook wel blij dat hij weer terugkwam.
Ja, natuurlijk. Ik wou hem niet kwijt. Ik wou hem niet, nee hoor.
Vanaf het moment dat Wim weer thuis woont, gaat Tini elke dag met Wim op pad. En ze gaan ook, vaak met heel veel buurmannen, naar veel wedstrijden van Ajax. En daar wordt Wim ook een bekende.
Oh, een kamer met allemaal Ajax-shirts.
Ja. Allemaal Ajax-shirten, ja.
Die waren van Wim?
Die zijn, heb je allemaal gekregen ook. En van Danny Blind heb je een shirt.
Louis van Gaal.
Ja, dat is Louis van Gaal. Daar heb je je trainingspak van gekregen.
Nou ja.
Dat hangt hier zo. De schoenen van Van der Sar. Heb ik gekregen. Ja, hij was daar kind in huis. Toen hij overleed, hebben ze ook een kaartje gestuurd. Prachtig kaartje gestuurd ook naar hem. Ongelooflijk.
Toen Wim vorig jaar opeens heel erg ziek werd, was buurman Rinus op vakantie in Spanje.
Maar toen ik het hoorde, dat zal ik nooit vergeten. We kregen op een gegeven moment van de buren, ook kennissen van ons, kregen een sms'je dat het heel erg slecht met hem ging. En ja, eigenlijk zo slecht dat hij eigenlijk zou overlijden. Dat wisten ze, het ging heel snel. Ja, dat is heel iets onrealistisch. Dat je dan niet... Kijk, als het hier gebeurt, dan ga je meteen naar het ziekenhuis toe, bij wijze van spreken. En dan zou je nog iemand zijn hand maar even vast kunnen houden. Maar ja, ik kon niet. Ja, toen kreeg ik het wel even moeilijk, zeg maar. Ik kwam wel even binnen, laat ik het zo zeggen.
Ja. Je zou denken dat u ook zoiets heeft van, nou, hé, nu ik? Maar nee. Dat heeft u helemaal niet.
Nee, heb ik helemaal niet. Nee, helemaal niet. Gek, hè? Ja, ik vind het zelf van mij ook wel eens gek. Denk ik, ja, ben ik wel goed bij mijn hoofd, denk ik dan wel bij mij. Maar dat zal wel, want anders... Toch? Ja, ik weet het niet.
Op de picknickbank hebben de buren een metalen Ajax-plaatje gemonteerd... met daarin gegraveerd de naam van Wim. Maar het is nu echt Wims bankje.
Wims bankje is het, ja. Want straks wordt het nou weer mooi weer. Nou, dan gaan we weer gewoon even buiten. Want dan zit ik hier niet in de tuin. Nou, misschien is het nou wel even anders natuurlijk. Want Wim is er niet bij, ja. Nou zit ik in mijn tuin ook eigenlijk. Terwijl ik ook op het bankje kan zitten.
Wat realiseert zich u ja, zich nu pas?
Ja, inderdaad, ja. Ja, dat komt ook door mijn hondje natuurlijk.
Oh ja, Tini heeft sinds kort een hondje.
Dat kan ik niet alleen laten natuurlijk.
Tini kennende zal ze het bankje wel gaan missen en het hondje gaat wel in de lijn en dan komt ze wel buiten zitten.
Dat bepalen jullie
dat wel. Dat bepalen wij wel, dan trekken we er wel naar buiten. Nee, dat komt wel goed.
In het wijkje tussen het park met de ooievaars en de begraafplaats staat een picknickbank waar mensen zich zondagmiddag verzamelen. Want daar zijn groenten, die zijn opgehaald de dag ervoor bij groenteboeren, omdat ze de groenten hebben afgekeurd, of fruit ook, of het is gewoon over. En die spullen worden dan weer uitgedeeld aan mensen die het goed kunnen gebruiken. En ik ben er ook heen gegaan. Het was redelijk druk en er waren maar een paar mensen die mij te woord wilden staan.
Oh, wauw, er loopt hier iemand echt met zijn handen vol.
Ja, inderdaad. Ik doe dat één keer per week, denk ik nu. Want ik loop hier altijd langs en ik zie wat spullen staan. Maar nu ben ik echt hier naartoe gegaan met een doel. Dus,
kan je het ook, zomaar zeggen, heel goed gebruiken?
Ik kan het heel goed gebruiken, want ik heb een redelijk knappe beurs, ja. En ik schaam me er niet voor, want het is heel goed.
Ja, maar anders wordt het gewoon weggegooid, toch?
Ja, inderdaad. Nee, dat heb ik ook. Dat gevoel heb ik ook van ja, je kan het beter weggeven dan weg laten rotten.
Eet die stomen. Meiknolletjes. En hoe heet dit ook weer, Walter?
Okra, volgens mij.
Okra, ja. Daar kan je soep van maken.
Ja, ik hou er niet van. En dit is...
Mooie aardig. Wat is dat? Okra.
Ja, okra. Dat
is toch echt een Surinaamse groente?
Dit is bittermeloen.
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 Okay.
Dat kochten we vroeger in blik.
Oh ja?
Nou, maar nu is het vers te krijgen.
Ja, wilt u
erin?
En, nou,
je kan me die twee nog geven hoor. Want dan is ik vind het zonde.
Bent u hier voor het eerst of niet?
Nee, meneer, ik heb een paar keer, de vorige week was ik hier. En ik heb een aubergine meegenomen. En het heeft gesmaakt. Yvonne komt kijken wegens vertrek. Kijk, die bananen moet je in een blender doen met melk en een ei. Dan wordt het een soort...
Milkshake.
Milkshake, ja.
Maar de Surinamers nemen dus alles mee wat wij niet kennen, zou ik maar zeggen. Ja.
En voor Yvonne, tijerblad.
Van de groenteboer, anders wordt het allemaal weggegooid.
Het is over van de groenteboer.
Amina, een Marokkaanse die een heel leuk stoffeerderswinkeltje heeft, heeft haar Libische vriend Miloud ooit op een bankje ontmoet.
Ik heb hem inderdaad op een bankje leren kennen. Was dat niet zo? Jawel.
Nou, om preciezer te zijn, ze hadden elkaar wel eens gezien in een café dat vroeger een badhuis was. En toen hadden ze al eens e-mailadressen en telefoonnummers uitgewisseld. En daarna ontmoetten ze elkaar bij het bankje.
En toen, maar ja, toen deed je heel kil tegen mij, toch?
Waarom deed je dat?
Ja, dat was gewoon na lang tijd geleden. Ik heb een paar keer gebeld, dan neem je niet op. En,
oh ja, zo was het, ja.
Hij heeft mij die telefoonnummer veranderen. Ja, ik heb geen zin meer.
Maar wat vind je het leukst dan haar? Wat was op het bankje dat je dacht, ja, ik ga toch... Ze heeft niet op mijn e-mails geantwoord, maar ik ga het nog proberen.
Ja, wat ik vind van haar leuk, dat is gewoon een sterke vrouw. Niemand kan gewoon boven haar hoofd. Dat ze kan gewoon zelf vechten van haar leven. Snap je? Ik ben hier of niet hier. Ik weet het gewoon, ik vertrouw haar. Ik kan gewoon altijd oplossen.
Nou, dat vind ik wel heel lief. Kom door de radio, man.
Wat gebeurde dan op het bankje dat het opeens goed kwam?
Ja, dat is toch wel die ogen, de twinkeling. En je voelt gewoon dat je gewoon op een bepaalde manier bij elkaar past. Dat je uit dezelfde klei komt of zo. Ik weet niet hoe ik dat moet zeggen. Ja, in Nederland, weet je wel. Ja, nou, bijvoorbeeld bij Miloud vind ik het gewoon zo goed. Hij woont hier zo kort. En heel veel mensen, ik denk dat ook Nederlanders er heel veel niet bewust van zijn hoe moeilijk dat is. Hij was gewoon hier alleen, hè? Hij heeft geen familie, geen vrienden. Kijk, ik vind het gewoon hartstikke... Ik weet gewoon hoe moeilijk dat was voor mijn moeder en mijn vader, hoe moeilijk dat is. Zij kwamen hier gewoon om te werken en daarna wordt ineens van allerlei geëist van... Ja, je moet Nederlands spreken en dit en dat. En ik denk, ja, laten we eerst maar eens gewoon geld verdienen en voor onze kinderen zorgen en... Weet je wel? En daarna zeggen ze van, nou, ze zijn niet goed geïntegreerd en ze spreken de taal niet. Dan denk ik, ja, waar haal je de tijd vandaan? En daar waren ook al die faciliteiten maar niet eens voor. Ik bedoel...
Maar was je daarom ook zo in geïnteresseerd in hem? Dat
ja,
je dacht,
ik denk onbewust wel, ja.
Je herkende iets van je ouders, ja. Want hij was in zijn eentje.
Ja, je herkent de schoonheid en de pijn en van je eigen roots, zeg maar, van je eigen ouders, inderdaad. Dat is zo'n iets wat mooi is, maar ook iets wat pijnlijk is, hè? Dat trek je.
En ik ben heel blij van dat bankje.
Dan ga je toch niet? Ga je dit echt gebruiken?
Ja.
Nee. Je gaat dit niet gebruiken, echt waar?
Ja.
Wacht even, ik zoek even verbinding. Chris? Chris?
Ja?
Kun je me horen?
Ja, kan je horen.
Waar sta je?
Ja, ik sta in het grote park, vlakbij de eenden en de ganzen. Want hier staat een metalen bank. Met allemaal gaatjes erin, zodat het water er doorheen kan. En in de rugleuning staat in drieën, Frank was here. En nou ben ik benieuwd wie die Frank is, of was... En ik heb het hier in het park gevraagd, maar niemand weet het.
Oh.
Dus?
Oh, dus moet ik je helpen. Toch?
Ja.
Zal ik iemand van de gemeente bellen?
Oh, nou, dat zou heel fijn zijn.
Oké. Blijf jij daar staan?
Ja, ik blijf hier gewoon staan.
Oké.
Voor Nederlands blijft u aan de lijn.
Frank was hier.
Ja.
En is ook Frank.
Ik ben Frank.
Een grapje. Nee, zeg het niet maar hoor.
Nee, echt waar.
Echt?
Ik wil het verhaal, ja, ik ben radiomaker.
Ja?
En ik wil het verhaal achter dat bankje vinden, maar tot nu toe is het me niet gelukt om Frank te achterhalen.
Oh, oké, wat leuk, verhaal achter het bankje.
Ja.
Ik ga voor u op zoek, maar ik denk dat ik u sowieso moet doorgaan verbinden met een van onze eigen, hoe noem je die mensen, verslaggevers, journalisten.
Of... PR-mensen.
PR-mensen, hartelijk dank. Ik ga op zoek, hoor, meneer Bijma. Ogenblik ja. Alsjeblieft. Dank ja.
U wel. Hallo, je spreekt met Chris Bijma, ik heb een vraag.
Ja, over een bankje in het park, begreep ik.
Ja, ja.
Kunt u daar iets meer over vertellen?
Oh, sorry, ik dacht dat je al
nee.
Er staat een bank, ik maak een radioprogramma. En er is, ik
Chris, ben je daar nog?
Ja, ik ben er nog.
Ja, ik heb nog niet de goede persoon te pakken. Dat schijnt namelijk te zijn Marije van de communicatie, maar die is er niet. Dus als het goed is, dan pakken we dit later in de uitzending even op. Ja?
Oké, ja.
Oké, nou, tot later.
Oké, tot later.
In het grote park zijn er een paar bankjes waar de alcoholisten zitten. En iemand die daar vaak is, is Lau.
Ik ben kind in huis hier.
Maar zit je hier elke dag? Als het...
Elke dag. Als ik niet werk, dan ben ik hier.
En werk je?
Ja, 2 dagen in de week.
Wat doe je?
Kleren sorteren.
Waar?
50-50. Lege DCL's.
En wat maken jullie hier nou mee?
Niks, alleen maar slappe oude hoeren en mensen die dronken worden. En dan gaan ze naar huis. En dan ga ik ook naar huis.
En je zit hier gewoon om dronken te worden?
Nee, ik drink niet.
Je drinkt niet?
Nee, u niet drinken.
En dat vind je leuk om te zien dat ze langzaam
dronken? Nou, ze hebben voorbeeld aan mij genomen, maar dat kan niet. Ik heb zoveel gezopen, dan moet u nog beginnen.
Ja, heb je heel veel gezopen?
35 jaar.
Moest je stoppen, anders...
Nee, mijn lichaam, ik word ook ouder en mijn lichaam die wordt ook een beetje rot te verminen. En ik heb wel een kunst, ik ben een hersenvark achter de rug, dus kom weer een keer stop.
Maar hoe makkelijk was het stoppen?
Heel makkelijk, je gaat de kliniek in een week en je krijgt een Revusol en je kan niet meer drinken.
Wat? Je krijgt wat?
Revusol.
Wat is dat, een medicijn?
Tegen de alcohol.
En dat neem jij nu elke dag?
Elke dag.
En hoe groot was het gevecht dan?
Nou, een weekje opgesloten bij een kliniek.
Echt, zo makkelijk is het toch niet?
Jawel. Nee, dan lig je hier. Alles zit tussen je oren.
Maar wat is dan de lol of het leuke van dat je denkt... Je stapt thuis op de fiets en denk je, ik ga gezellig naar het park.
Dan gaan we zuipen. Want anders doe je hier niet.
Ja, maar nu?
Ja, nou zit ik te kijken hoe die mensen dronken worden. En hoe ze ruzie maken, dat geniet ik.
Zijn kennissen, vrienden. Je bent met elkaar
begaan. Ja, je bent ermee groot geworden hier. Maar ja, de helft is weg. Je ziet ze donderdag en vrijdag liggen ze dood in hun huis. Dan denk ik ook, ja, heb je goed gedaan.
Maar je bent gewoon heel cynisch.
Nou, ik denk alleen maar aan mezelf.
Ja, okay.
Ik denk niet aan een ander. Als ze morgen zeggen, heb je gulden? Dan zeg ik, nee, je hebt ook een uitkering.
Krijg gewoon geld. Hard en eerlijk?
Ja.
Maar word je daar niet heel treurig van?
Ben je gek? Weet je wat ik treurig om word? Toen mijn wijf dood ging en mijn kind. Oh, dat is zieliger dan die gasten hier. Van mij sterven ze allemaal hier. Ik heb niks met mensen. Ik praat met ze, ik hou van ze, maar als ze dood gaan, jammer. Verdien ik alleen maar.
Hoezo verdien je dan?
Ja, we moeten een gaatje graven voor die imbecile.
Oh, je graaft graven? Nee.
Als ze dood gaan wel. Ik krijg nog een tientje ook.
Je graaft graven?
Ja. Ze bellen me op, luid, daar en daar moet je een gat graven. Dan kom ik erin. Dus ze komen nooit meer terug.
Voel je vooral flink onveilig, wees vooral flink bang op straat. Want het is het allerbeste voor onze politie staat.
De man die in zijn eentje gitaar speelt op een bankje is G.J. En het is een keurige man, hoewel je ook ziet dat hij op straat zwerft. En dat doet hij al sinds zijn 16e, toen hij uit huis ging en ook aan de drugs verslaafd raakte. En de laatste jaren speelt de gitaar onder toeziend oog van zijn hondje, meneer de Koekenpeer.
Vier keer zoveel huur. En al die alcoholbekeuringen zijn ontzettend duur. Dus voel je vooral
dakloos haten omdat ik een woning heb. En de mensen met een woning haten omdat ik niet dakloos ben. Dus dat is ook leuk, hè?
Maar ben je dan een soort eenzame troubadour die hier door het park loopt?
Ja, zeker weten. Ik heb geen vrienden. Ik heb geen geest, natuurlijk.
Helemaal geen vrienden?
Nee.
Ook geen familie meer? Of niet?
Familie is klaar. Familie is klaar met me.
En wilde je vroeger zanger worden?
Nee, absoluut niet.
Maar je bent wel
dit, ja, dit is overlevingsstrategie, is het gewoon.
Dit heb jij bedacht om te kunnen overleven?
Ja, dit heb ik bedacht omdat, weet je wel, omdat ik gewoon niet gearresteerd word de hele tijd. Precies. Ik vind het een eerlijke manier om weet je wel, een eerlijke hossel, zeg maar. Fietsen stelen of muziek maken op straat.
Ik zou zeggen muziek maken op straat.
Oké.
Okay. Ja. Ja. Nou,
dank je wel.
Nou meneer, dan gaat u mee. Auwe, cookie. Het wordt gewoon een arrestatie. Altijd lente in de ogen van de politieagenten.
Je schrijft nummers?
Oh. Ja, het zijn eigen liedjes, ja. Ik ben wel moe van je, hoor.
Nee, je vindt het best wel leuk.
Nee, maar ik word ook moe van je.
Ja, maar dat geeft toch niet? Ja, soms worden we moe van dingen.
Shit. Heb je vuur?
Nee, ik ook niet.
Ja, je overvalt meer mee, jongen. Weet je, fucking. Maar het is toch wel leuk om even zo te praten. Of zo. Maar jezus, man, maak me niet te beroemd. Ik wil het ook niet. Ik wil niet beroemd worden.
Nou, maar bij mij word je nooit heel beroemd, kan ik je zeggen. Want ik...
Ja, dankjewel.
Er staat geen camera op je ook, hè? Dus
ja,
dat is
nee, dat is blij. Dat is blij, ja.
In het park met de ooievaars loop ik rond met de heer Pauw van Wieldrecht.
Nou ja, voorbij die kastanje moet hij staan eigenlijk.
Wacht, ik moet nog even uitleggen hoor voor de luisteraars. Want uw familie had hier vroeger een landgoed.
Zeker, zeker. Ja, Nova Kaili.
En nu zijn we op zoek naar een bankje.
Een bankje inderdaad. Wij hebben hier recentelijk een bankje neergezet. Precies op de plek waar vroeger de orangerie stond. En we hebben dat gedaan, ja, hoe zou ik het zeggen, als een soort geste naar het volk eigenlijk.
Maar hoe zou een geste dan?
Ja, niet dat we iets goed te maken hadden. Hoewel, als je weet hoe wij vroeger de lijnen hier uitzetten, dan heb ik het niet over de Engelse zichtlijnen, als je begrijpt wat ik bedoel, Chris.
Nee, maar leg eens uit.
Nou, laat ik het zo zeggen. Het volk moest maar hopen dat er geen strenge winter over ze heen zou trekken, anders was het kindeltjes rapen geblazen. Nee hoor. Maar hoewel.
En nu is er een bankje?
Ja, het is een kopie. Van een exemplaar uit 1834 in Rijnlandsgroen. En vergis je niet, dat vind je niet op het kleurenwaardje van de gamma.
Is dat hem?
Ja, dat moet hem zijn. Ja. Wacht. Zit er nog iemand op?
Oh, dat is fijn dat het meteen gebruikt wordt.
Is dat fijn?
Ja, als een bankje wordt toch meteen gebruikt, dus ja.
Wacht even, zit een van de kerels zijn teennagels te knippen. Maar zo'n bankje is het niet.
Meneer, mag ik u wat vragen?
Nagel eraf. Ja, meneer, wacht even.
Geniet u van uw bankje?
Geniet
u van uw bankje?
Tussenbeide komen. U zegt het over uw bankje, maar het is wel ons bankje. Het is een geste van de familie aan het volk, de gemeenschap.
Oh, dat vind ik zo mooi.
Paul van Wieldrecht is de naam.
Dat vind ik zo mooi. Dat is goed voor de gemeenschap. Ja. Mag ik u bedanken, Arie?
Ja, blijft u lekker zitten, meneer Arie. Oh. En onze familienaam staat daar trouwens ook ingegraveerd op een koperen plaatje. Yes. Dat zou daar moeten zitten.
Zit u misschien voor een koperen plaatje, meneer?
Nou, koper is nou niet echt handig natuurlijk. Wij willen altijd al dingen die koper hebben.
Ik moet eventjes bellen.
Yes, kom maar even hier, tv-interview.
Meneer,
ja,
maar zit u heel vaak hier op
het
bankje?
Ja, Jan Maarten. Ja, het is eventjes vanwege dat bankje, precies. Nou, dat blijkt in de praktijk een totaal ander verhaal dan dat we voorzien hadden. Ja, dat gaan we dus weghalen, zo snel mogelijk. Dat leg ik later wel uit. Het is viezigheid, Jan Maarten, viezigheid. Ja. Je had toch zo'n wonderpol die, met die hazenlip, Marius of zo? Zou je die zo snel mogelijk kunnen bellen?
Oké, ja. Meneer... Ik wil u iets aanbieden van het volk voor uw familie, het koperen plaatje.
Pak jij het even aan, Chris? Alsjeblieft.
Ries, kom voor televisie nou! Kom!
Hey Marije, met Chris van de radio.
Hi.
Van het bankje.
Van het bankje, van Frank.
Ja.
Nou, die bankjes hadden we allemaal weggehaald in verband met de renovatie. En toen kregen we ontzettend veel berichten dat het bankje van Frank ook weggehaald was. Want Frank die zat daar elke dag op. En toen hebben we besloten om het bankje van Frank weer terug te zetten.
Ja, ik heb het ook gezien op Facebook. Een heel verhaal en een oproep. En als het goed is hebben we Chris, kun je me horen?
Ja, ik kan jou weer horen.
Jij staat bij het bankje?
Ja, klopt.
En jij hebt meer informatie inmiddels?
Ja. Ik heb die man van Facebook gevonden, die Frank. Die is hier elke ochtend. Ik ben hier een paar ochtenden heen gegaan en ik heb hem uiteindelijk gevonden.
Oké, laat maar horen.
Ik ben Frank en ik ben de ganzen aan het voeren. Mijn bankje, dat is daar op de hoek bij de ingang. Dat is waar ik regelmatig kom te zitten. Gaat zitten naar een wandelingetje.
Maar het gek is, dit bankje is ook teruggeplaatst.
Die is teruggeplaatst, maar was voor mijn tijd. Die stond daar op de andere hoek. En daar staat dus, Frank was hier. En toen is er een geschiedenis ontstaan dat het mijn bankje is.
Maar dat is niet zo.
Nee, het is niet zo.
Chris, heel even vanuit de studio. Ik begrijp dus, Frank heeft zijn bank terug, maar dat is niet de bank van Frank was hier.
Nee, het was helemaal zijn bank niet.
We hebben Frank nog niet.
Nee, dus de vraag is, Chris...
Of ik verder wil zoeken.
Ja, je moet Marije nog even terugbellen.
Oké, dat ga ik doen.
Goed.
Blijf jij daar?
Ik blijf hier gewoon staan.
Oké, tot zover dan even. We komen hier later op terug. In de Febo snackbar, schuin tegenover de Hema... kom ik vaak, want daar hebben ze een vegetarische kroket. En het valt me op dat elke dinsdag zitten daar 4 vrouwen... en die komen van het zwembad achter de Hema. En afgelopen week zag ik er maar 2, want die andere 2 moesten eerder weg. En ik raakte in gesprek met Wil.
Maar goed, we zitten dus op het bankje bij Febo. En niet bij Kwekerboom op de stoel, want anders had je ons nooit geïnterviewd.
De dames aten vroeger altijd in het zwembad een broodje. En toen dat niet meer kon, bij Kwekkeboom. En daarna op initiatief van Wil, bij de Febo. Want daar was het veel goedkoper.
En het personeel dat hier werkt is gewoon heel aardig. We krijgen een hele goede verzorging. Ze komen ons broodje brengen.
En als we een tijdje met elkaar gepraat hebben... dan blijkt opeens dat ze vroeger mijn achterbuurvrouw was...
Ik ben de mevrouw van het balkon. Ja, ik ben die mevrouw van het balkon die wel eens vroeg of de kinderen een beetje rustig wilden zijn.
De mevrouw van het balkon. Omdat ik gescheiden ben, woon ik daar al 7 jaar niet meer. Maar ik kan me wel iets herinneren dat mijn kinderen, die vroeger heel klein waren, lekker aan het spelen waren in de tuin. En dan was daar de mevrouw van het balkon die iets naar ze riep.
Ja, maar dat vertel ik je later nog wel een keer waarom ik zo reageerde. Toen jullie dus daar kwamen te wonen, was mijn man heel erg ziek.
Toen ik er ooit kwam wonen, was dus de man van Wil heel erg ziek. En op dat moment hadden wij net besloten met alle buren om de schuttingen weg te halen, zodat er 1 grote tuin ontstond waar de kinderen heerlijk konden spelen. En dit tot grote irritatie van Wil en haar man, die ook wel eens rust wilden.
Nou, je keek ook wel eens boos naar me, hoor. Zeg je wat zei. Kinderen moeten toch spelen?
Ja, ik denk dat ik dat ook nog wel vind ook.
Ja, nee, maar natuurlijk wel. Maar wij mogen ook leven.
Het is zo... Precies. Weet je, ik denk dat het wel handiger was geweest als wij... Want ik vast mij ook nooit met je gepraat, denk ik.
Nee.
Dat was wel handiger geweest.
Ja. Ja.
Maar goed, we zijn nu aan het praten... En we hebben het over van alles, over werkzaamheden. En dan vraag ik wat ze van huis uit is.
Wat ik van huis uit ben? Een Joodse vrouw.
Een Joodse vrouw ook nog wel.
Ook dat nog, ja. Ja, het is wat, hè. Wat ik van huis uit ben...
Nou, het was een hele Joodse buurt ook.
Ja, precies.
Woonde u vroeger daar ook?
Nee, ik ben geboren in de Zwanenburgerstraat, dus midden in de Jodenbuurt. En toen ik geboren werd, toen hebben we daar nog even gewoond. En toen zijn mijn ouders toch verraden, omdat mijn moeder broodbonnen had vervalst. En toen hebben we tot aan de bevrijding in Westerbork gezeten.
Dus hoe lang heb je in Westerbork
gezeten? Ik dus, een goede anderhalf jaar.
Maar je bent dus, niet verder getransporteerd?
Nee, wij dus niet, maar de rest van de familie wel allemaal.
Wat een geluk. Dus,
ja. Nou, mijn vader die was vrachtwagenchauffeur. En die heeft dus voor de moffen moeten werken, want ze konden mijn vader goed gebruiken. En zodoende mochten wij daar dus blijven. Ja. Maar ja, ik ben zo ziek geweest, dus de merendeels van mijn leven heb ik, of tenminste die periode dat we zaten in de ziekenbarak geweest. Dus mijn lichaam heeft dus helemaal niet de voeding gehad wie die dus eigenlijk nodig had. Dus ik was eigenlijk al op mijn 23ste had ik al versleten rug. Dus, en daar heb ik dus wel door therapieën en dat soort dingen en er goed tegen te vechten. Want van origine ben ik dus zwemonderwijzer. Dus, en dat heeft mij dus toch wel heel goed gedaan, dat allemaal.
Daarom zwem je ook nog.
En daarom zwem ik ook nog, ja. Ook om die rug dus proberen te versterken.
Maar stelt u zich daarom ook voor als, ik zeg wie bent u, dat u zegt ik ben een Joodse vrouw?
Ja. Ja, ik vind het gewoon heel belangrijk dat wij er dus mogen zijn, dat we er vooruit mogen komen dat we Jood zijn. Dat hebben we heel lang hebben we dat moeten verbergen en dat vind ik dus eigenlijk heel erg jammer. En mijn ouders hebben dat na de oorlog ook weer verborgen en dat vond ik eigenlijk heel erg vervelend.
Want
ik heb, ja, ze wilden eigenlijk niets meer met het Jodendom te maken hebben, omdat je, ja, we zijn natuurlijk toch vervolgd. We zijn uitgeroeid en daar hebben hun heel veel problemen mee gehad. Ik ben ook eigenlijk de enige van mijn oudste zus ook een beetje, maar niet zo erg. Wie dus altijd mijn Joods heb gevoeld. Ik heb ook heel veel ruzie altijd op straat gehad.
Want?
Nou, dan scholden ze me uit en dan, dan moest je uit de weg maken. Want ik sloeg iedereen gewoon in elkaar dan. Ik had zoveel krachten als ze aan het schelden waren. Ja.
Werd ik gewoon Jood?
Ja, dan werd je gewoon achterweg, vuile Jood. Een jongen die sloeg ik ook gewoon in elkaar. Een meisje trok ik aan de haren. Ik heb er één keer eens eentje van het begin van de straat tot het einde van de straat getrokken.
Vind je verbeterheid wel goed? Of is het woord verbeterheid niet goed?
Jawel, ja. Ja, want af en toe zit dat er ook gewoon. Verdriet, verbeterheid, boos wat er gebeurd is. Ja, want uiteindelijk, je familie is vermoord en je hebt helemaal geen opa, oma, tantes gehad of wat dan ook. Want ik weet gewoon toen ik zelf oma werd, hoe blij ik werd dat mijn kleinkinderen een opa en een oma hadden. Ja, ja. Dat heb ik altijd heel fijn gevonden.
Wil is nu nog voorzitter van het plaatselijke comité 4-5 mei. En ik vraag wat ze de mensen nu willen meegeven.
Dat de mensen nog steeds moeten weten wat er in 40-45 gebeurd is. En we willen het niet koppelen aan de aanslagen die dus nu gebeurd zijn. Maar we willen de kinderen op school wel meegeven. En de andere mensen ook. Weet je, dat je nu ook weer waakzaam moet zijn met hetgene wat is gebeurd. En wat verdraagzamer naar elkaar toe moet wezen. Hoewel dat wel eens moeilijk is.
Zegt ze terwijl ze met een vinger naar mij wijst.
Nee, zo van, dat bedoel ik dus. Nee, niet wijzend. Ik denk, voordat jij zegt, moet verdraagzaam zijn. Dan zeg ik, dit zeg ik nu
maar
zo.
Maar dan zeg ik, dan moet je in gesprek met elkaar. Want volgens mij werkt dat het beste.
Ja, nee, maar het is ook zo. Ja.
In plaats van op je balkon gaan staan.
Ja, mag ik je even spreken? Ja, maar ik kon ook niet altijd naar beneden lopen. Weet je, dat is dus ook een probleem. Ik heb wel een traplift, maar af en toe was ik ook...
Mijn oude buurvrouw ontmoet.
Ja, heel leuk.
Zonder dat ik dat wist.
Ja, absoluut. Ja. Maar vroeger had je volgens mij wat meer krullen.
Ja, zeg dat, het is radio. Het is niet de bedoeling dat mensen weten dat ik een beetje kaal word.
Nee, je bent niet kaal, dat zeg ik niet.
In verband met de aanslagen in Europa heeft agent Simon een lezing ingelast in het buurthuis met als titel Terroristen, hoe herken je ze en hoe moet je op ze reageren?
Hey, ik hoor met Simon even over vanavond. Ik wil wat extra bierbanken.
Je wil wat?
extra bierbanken. Ik verwacht dat het heel druk wordt vanavond.
Ondanks de extra bierbanken zijn er die avond maar een paar mensen gekomen.
Alles is een target. En het target is dus weer een doelwit. Dus als het hier vol zou zitten met mensen, dan zou dit een doelwit kunnen zijn. Dus wat dat betreft mogen we nu wel van geluk spreken. Behoorlijk geluk zelfs. Want zeker de eerste 2-3 rijen, die zouden bij een routineinval van een extremistisch commando niet overleven. Cor, kan de muziek een tikje zachter? Ja, misschien. Volgende slide. Precies. Dit is een terrorist. En die herken je omdat ze eigenlijk dus niet herkenbaar zijn. Dit is de toevallige neef van me, maar totaal onherkenbaar, want bivakmuts. Goed, volgende slide. Oh ja, deze bijeenkomst wordt mede mogelijk gemaakt door de islamistische slagerij Kurun of Kurun. Wacht even, daar pak ik even wat bij. Deze week in de aanbieding shawarma vlees, 3 ons halen, 2 ons betalen. Slagerij Kurun moet je doen. Nee, dat is toch Kurun. En het is halal en alles. Goed. Be aware, dat betekent dat je je voor moet bereiden. Dus je komt in de ruimte binnen, ga je meteen rondkijken, je scant hem even 360. Waar is de nooduitgang? Dat is natuurlijk belangrijk. Hij is bij mij een tweede natuur geworden. Bielen weg. Kan ik even. Nou, deze dus. Even dicht. Sowieso, alles wat ik je nou vertel, dat ga je vergeten. Maar je lichaam, dat gaat wel in de overlevingsstand. Je lichaam maakt er een stofje aan. En dat gaat dan in je cortex. En dat is wat ook in Red Bull zit. En daar raak je heel gefocust van. Zo. En dan krijg je de lucht mee, dan gaat hij voorover klappen. En dan kan je gewoon met een volle hand op zijn neus zetten. En dan met je wijsvinger en je middelvinger, je haakje als het ware achter de oogbal. En dan trek je zo de hele zaak hier uit. Je hebt robots met gezichtsherkenning, maar je hebt ook robots met bomherkenning. Stel je voor, ja, er rolt hier nu een napalmbom naar binnen. Komt een robot, pakt met zijn arm die bom, stopt hem in een doos, brengt die bom in die doos tot ontploffing. En het kan, want het is een doos van hoogwaardig keramiek.
Ze komen.
NASA-spul. En met een skutraket wordt de hele hoek van het hele gebouw in eenmaal weggeblazen. En dan heb je de nooduitgang niet meer nodig, want dan sta je sowieso al buiten. En dan loop je naar buiten toe en dan is je enige zorg eerst nog maar van of je een paraplu bij je hebt of een noodponcho. Die kun je trouwens altijd gewoon eenvoudig in je tas steken, doe ik ook altijd. En een keer droog naar huis, tenminste, als het er nog staat. Goed, vragen.
Chris, sta je nog steeds in het park?
Ja, ik sta hier nog steeds, maar...
Ja, zeg jij het maar.
Frank is gevonden.
Hey, Marije met Chris.
Hoi.
De man met de microfoon.
Ja. En Frank, er blijkt een wethouder te zijn geweest. Bij zijn afscheid kreeg hij dit bankje cadeau.
En toen ging het snel, want een paar dagen later sta ik met Frank bij zijn bank.
Nee, ik weet niet waarom het hier... Ik dacht, als... Ik ga eens een keer vragen bij het stadsdeel waar mijn bankje gebleven is. Maar dat hoeft dus niet. Ze hebben het toch weer hier neergezet. En misschien is het wel het gevolg van de actie van die andere Frank. Dat ze dachten van nou, we hebben er nog eentje staan. Dus we zetten die ook terug. Dat zit ik nou te bedenken dat dat best zou kunnen. Dat maakt het verhaal alleen maar mooier. Dus we kunnen net doen alsof het zo gegaan is. Dus ik ben die andere Frank wel dankbaar dat hij in actie is begonnen. Want nou is mijn bankje ook weer terug.
Frank is een groot fan van dit park. En het mooie is... Inmiddels woont hij er ook aan en als hij uit zijn raam kijkt, kan hij zijn eigen bankje zien staan. Toen hij wethouder was, moest hij veel beslissen, ook over het park. En toen kreeg hij op een gegeven moment te maken met mensen die zich wel heel erg betrokken voelden.
Toen ik hier bestuurder was, er moest wel eens een boom gekapt worden hier, want die krijgen allemaal enge ziektes, zwammen en zo. Dus dat... af en toe gebeurde dat. En dat gaf natuurlijk een grote ophef. Want een boomkapper hier, dat, hoe ziek die ook is en hoe gevaarlijk dat die om kan waaien. Dus het was iedere keer weer feest. Het gebeurt niet zo vaak. Maar op een gegeven moment had ik zelfs insprekers uit de wijk hier aan de andere kant van het water. En die hadden zoiets van, ja, als hier een boom gekapt wordt, dan hebben wij minder zuurstof bij oostenwind. En dat werd nog met alle serieusheid. En je mag natuurlijk niet lachen dan. Dat je dat toch wel, dus je probeert je gezicht in een plooi te houden. Maar ja, dat is ook één. Ik vond het wel mooi hoeveel mensen van die bomen houden. Maar dit was wel het summum. Deze had ik nog niet gehoord. Dat als je die boom kapt, mensen elders in zuurstofproblemen krijgen. Bij oostenwind.
Frank heeft het overigens zelf ook meegemaakt dat er andere verhalen over zijn bank werden verteld.
Een paar jaar geleden liep ik er langs, want ik vind het wel soms een leuk verhaal om iemand te vertellen, van kijk eens. En er zaten wat jongeren op die bank en die begonnen, ja Frank, ja die kennen we, toffe jongen, toffe gozer. Dus die hadden ook weer een heel eigen verhaal gemaakt. Hè. Die hadden het verhaal gemaakt, want hij was heel oprecht. Die hadden blijkbaar bedacht dat iemand die ze kende, het zal wel iemand van hun leeftijd geweest zijn. En een toffe gozer dus, dat die een bankje had. Dus dat vond ik ook wel heel leuk.
En dan komt Frank, terwijl we praten, met de volgende conclusie.
Nou, ik hoop dat die bank zo lang blijft staan dat het er ook mee gebeurt. Dat het verhaal rondom die bank iedere keer verandert. Waarom toch dat Frank was hier een heel logisch verhaal is. Dat vind ik wel mooi, dat zou ik wel mooi vinden. Als die bank blijft staan en de verhalen veranderen. Ja, zou ik leuk vinden.
Tijdens het verzamelen van mijn verhalen kwam ik er steeds meer achter dat er soms wel bankjes zijn, maar dat je er niet eens op hoeft te gaan zitten.
Ja, sorry, ik heb geluid. Ik wou reageren. Echt waar? Ik zweer het je.
Ik ben nu een tijdje bezig met die bankjes en volgens mij is bankje meer een symbool dan heel vaak om te zitten.
Dat klopt misschien wel. Het is heel uitnodigend. Het is bedoeld van, nou, als je heel moe bent, dan plof je lekker neer. Het gebeurt hier ook. Dat vind ik ook leuk. Ik heb niet het gevoel van donderop, het is mijn bankje. En ik heb het ook gedaan omdat ik eigenlijk zo'n jaren geleden zo'n aso was. Niemand kende hier in de straat. Ja, ik dacht als ik nou een bankje neerzet met zo'n plantjes. Dan kunnen ze wel eens denken, hier woont een echt mens. Ja.
Maar voelt u zich meer, zou ik zeggen, geaard dan in de buurt ook?
Het begint te komen. Het begint nu al te komen.
Maar hoe lang woonde u hier al?
Nou, dat ga ik niet vertellen, zo lang.
Nee, echt? Meer dan 20 jaar?
Daar omtrent, ja. Ja, ik begin nu echt van de straat te houden.
En dat was hem alweer, aflevering 5 van Man met de microfoon. Meegewerkt hebben Paulien Cornelissen, Diederik Ebbingen, Tigo Gernand, Marcel Hensema, Cecile Heuier, Jan-Jaap van der Wal. Speciale dank voor Lucie en Bente. Man met de microfoon wordt mede mogelijk gemaakt door crowdfundingplatform Voor de Kunst en Stadsdeel Oost. En je weet het hè, het is een programma zonder omroep. Dus als je het leuk vindt, verspreid het zoveel mogelijk via de sociale media. Het helpt echt. En laat beoordelingen achter in de iTunes Store. En ik weet dat ik inmiddels beluisterd word in 36 landen van Irak tot in Nieuw-Zeeland. Dus als je in het buitenland luistert, maak een selfie en stuur die naar manmetdemicrofoon@gmail.com. Dat lijkt me dus heel gaaf. Ja, hij loopt.
Ja, Chris, hier is je eindredacteur. Mm-hmm. Je moet het nog even hebben over sponsors.
Sponsoren. Ja, omdat dit is de 5e aflevering. Dat betekent, ik zou er 5 gaan maken, dat dit eigenlijk de laatste is.
En dat heb je gedaan met crowdfunding en met wat subsidie, wat allemaal heel erg gaaf was. Dat mensen mee wilden doen.
Precies, maar er moeten nu ook eigenlijk bedrijven komen die mij gaan sponsoren.
Ja, en nu gaan we dat zeggen zonder eigenlijk. Dus er moeten nu bedrijven komen die jou sponsoren.
Ja.
Nou, en als je nou zelf dus... ik richt me even tot de luisteraar. Als je iemand bent die bijvoorbeeld CEO van een groot bedrijf...
KPN of zoiets.
Bent, nou, denk dan eens aan sponsoring. Maar wat ook belangrijk is, denk ik, als je bijvoorbeeld een oom hebt... of een vader of een familielid. Iemand die misschien nog nooit van een podcast heeft gehoord... maar die jij met je eigen enthousiasme zou kunnen aansporen... tot het worden van een sponsor van Man met de Microfoon... die hulp kan Chris ook erg goed gebruiken.
Ja, en ik kan natuurlijk ook gewoon commercial tijd dan inruimen. Ja, want je kan dan een commercial merk.
Precies. Hoeveel luisteraars heb je nu ongeveer?
Meer dan 10.000.
Nou, dus daar kan je dan als CEO van dat bedrijf... kun je dus meer dan 10.000 mensen bereiken door te sponsoren. En dan blijft man met de microfoon bestaan.
Ja. En ik heb nog een nieuwtje.
Wat is het
Mag
nieuwtje?
Mag ik nu ook al wel zeggen?
Ja?
Nou, ik ga ook nog 2 extra afleveringen maken.
Bang! Ja. Bovenop die 5?
Ja, eigenlijk omdat ik het gewoon te leuk vind. Ik ga tot de zomer nog 2 afleveringen maken van Man met de microfoon.
Oké. Maar dat betekent dus wel dat ondertussen de luisteraars op zoek moeten gaan naar die CEO,
sponsors. Ja, nou, tot over een maand dus.
Tot over een maand.
Aflevering 6.